Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 115. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen, zij om uw goede tieren, trouw en goede tieren heen alle eer en roem gegeven. 1 en 2 van 115. We gaan het woord des Heren lezen en we doen dat in de eerste brief van de apostel Petrus. De eerste brief van Petrus en dan lezen we daarvan de eerste 10 versen van hoofdstuk 2. Na het lezen van dit gedeelte zingen we uit Psalm 40, het vijfde vers. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. 40 Vers 5, na de lezing van 1 Petrus 2, vers 1 tot 10. Zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Tot welke komende als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, Maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ziet ik, leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe ze ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Laten wij nu belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De gemeente vanavond vraagt zondag 47 opnieuw onze aandacht. Zondag 47, waar we een verklaring vinden van de eerste bede van het Onze Vader. De bede die luidt, uw naam worden geheiligd. En daar zegt onze catechismus het volgende van, dat is, geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen En u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken alzo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Wij willen samen bidden. Heren, we mogen vanavond allereerst weer uw heilig aangezicht zoeken om van u een zegen over ons samen zijn te bidden. We danken u ervoor, heren, dat u ons ook die weg gewezen hebt in uw woord. De weg tot de troon van uw genade. En dat er op verschillende plaatsen in uw woord ook aansporingen staan om die weg te gaan. Wat een wonder dat u het aan ons nog hebt willen bekendmaken, heren, dat er een weg is tot u. En dat gij ook de God zijt van wie geschreven staat. En dat hebt u zelf laten beschrijven, dat gij het gebed hoort. Het kan wel eens lijken, heren, alsof bidden te vergeefs is. En we kunnen met die gedachten ook wel heel erg aangevochten worden. En de duivel kan het ons ook wijsmaken dat bidden niets helpt en dat het toch vruchteloos is, want dat gij niet hoort. En als we onszelf leren kennen, dan moeten we bij onszelf ook nog eerlijk belijden dat we dat verdiend zouden hebben ook. Dat u niet naar ons hoort en dat u geen acht slaat. Ook al roepen we nog zo dringend en al is de nood nog zo groot, we hebben het immers verzondigd. We hebben het op allerlei wijze verzondigd, heren. En we hebben geen enkel recht dat u naar ons zou luisteren, laat staan dat u ons antwoord zou geven. En toch, we weten het uit uw woord, en dat is het betrouwbare woord, dat er een troon der genade is. En dat u die op die troon zit, hoort naar het geroep van ellendigen. Heren, mogen we dat echt geloven en in dat geloof ook tot u gaan. Ook vanavond, nu wij hier bijeen zijn en nu we weer gereed zijn om samen te luisteren naar uw woord en een gedeelte uit dat woord te overdenken aan de hand van onze Heidelbergse catechismus. Die eerste bede van het volmaakte gebed. Heere Jezus, u hebt het uw discipelen, u hebt het uw kerk op de lippen gelegd, uw naam worden geheiligd. U hebt dat ook prioriteit gegeven in het gebed, dat is de eerste bede. Wij bidden van u, Heere, dat u het ons ook waarlijk leren wilt, om dat in ons leven ook voorrang te verlenen. En niet direct en misschien wel uitsluitend aan onze eigen belangen te denken. Want hoe zijn wij, heren, zelfs in ons bidden, en daar is tegelijkertijd ook de onvolmaaktheid van ons bidden in getekend. Daar is tegelijkertijd ook het bewijs in gegeven dat onze beste werken onvolkomen en met zonde bevlekt zijn, behalve dat ons bidden vaak door ongelovigheid gekenmerkt wordt, behalve dat ons bidden vaak door vormelijkheid gekenmerkt wordt, is dit ook van ons bidden te zeggen dat het vaak zo egoïstisch is en dat het ons vaak zo om onszelf gaat. Om de vervulling van onze noden allereerst en allermeest. Terwijl u juist geleerd hebt aan uw discipelen dat ze eerst eens zouden denken aan wat u de Heere aangenaam is. En aan wat er met uw naam gebeurt. Die naam die zo menigmaal gelasterd en onteerd wordt. Die dient geheiligd. Die dient gekend, die dient geloofd en geprezen en geëerbiedigd te worden. Heren, daar hebt u veel meer recht op dan dat wij recht zouden hebben op de vervulling van onze nooddruft. Leer ons bidden, Heere. We mogen dat elke keer wel vragen. En laat het onderwijs dat wij in deze zondagen aan de hand van onze Heidelbergse catechismus in dat opzicht ontvangen dan ook vrucht dragen. En laten we de dingen in ons gebedsleven mogen gaan zien en mogen gaan beleven op een wijze waarin Gij waarlijk verheerlijkt wordt. Zegen ons dan als wij uw woord gaan overdenken. Wilt u uw geest erbij geven? Wilt gij door uw geest in ons bewerken dat waarachtige geloof, die waarachtige onderwerping aan uw wil, die ware kennis van u? Wilt u door uw geest het ons ook leren om u in waarheid te roemen en te prijzen? Wilt u het door uw geest geven, Heere, dat niet alleen onze mond en onze tong, maar ook ons leven mag zijn tot verheerlijking van uw naam? En dat onze wandel godvruchtig mag zijn. Dat we als lichten mogen schijnen te midden van een krom en verdraaid geslacht. Heren, we hebben daar niets vanuit onszelf. Het zal er alleen zijn als u het werkt. Dat moeten we ook ontdekken. En daar moeten we het ook nog mee eens zijn. Want in onze godsdienstigheid kunnen wij ons ook nog heel wat verbeelden. Kunnen we ons ook nog zelf wijsmaken dat wij het aardig ver kunnen brengen. Maar we moeten het leren en we moeten het ermee eens gemaakt worden dat uit ons nooit vrucht is te verwachten. In der eeuwigheid zelfs niet. En dat zal er ooit vrucht zijn die vrucht uit u gevonden wordt. Dat het alles van u komt, Heere. En dat het alles door u gewerkt wordt. En dat is dan ook het enige vruchtbare leven. Het leven waarin gij waarlijk verheerlijkt wordt. Heere, geef ons die genade om zo te mogen leven, om het zo van u te mogen verwachten en om zo uit u bediend in uw wegen te wandelen. Gode welbehagelijk in wat we zeggen en in wat we zwijgen, in wat we doen en in wat we laten, in elk opzicht, Heere. We bidden van u dat ge gedenken wilt aan hen die niet met ons konden samenkomen. Ook nu willen we ze voor uw aangezicht gedenken en u vragen om in hun noden genadig te willen voorzien. We willen u bidden om uw zegen, Heere, over al de arbeid in dienst van het evangelie, overal waar uw woord gepredikt wordt. Wilt u daarin meekomen en wilt u de getuigenis aangeven? Want daar komt het op aan, Heere, dat u er gebruik van maakt. U legt uw woord in mensenhanden. U legt uw woord zelfs ook in mensenmonden. Maar als het daarbij zou blijven, Heere, dan draagt het geen vrucht voor de eeuwigheid. Komt u er daarom in mee? En wilt u uw koninkrijk uitbreiden en wilt u er nog velen trekken uit de duisternis, losmaken uit de banden waarmee we onszelf gebonden hebben, uit de slavernij van onder de heerschappij van de vorst der duisternis, wilt u er velen doen bukken voor u, Heer Jezus Christus, om u te beleiden en om u te mogen kennen als die volkomen zaligmaker, maar ook als de koning die recht op gehoorzaamheid van uw schepselen hebt en houdt. Heere, wilt gij uw knechten die gij geroepen hebt bekwamen tot de taak waartoe gij hen geroepen hebt en uitgezonden, wilt u ze aangorden met kracht en wilt u er geven, Heere, die door u geroepen zijn om dat evangelie te verkondigen, wilt u ze gedenken, degene die voor dat ambt worden opgeleid, samen met hen die die opleiding verzorgen, Laat daar ook uw naam in verheerlijkt worden. En laat daarin ook uw trouw gezien mogen worden, Heere. Uw trouw dat u doorgaat met uw werk. En dat u voortgaat met het verzamelen van uw gemeente. En dat u ermee voortgaat ook met arbeiders uit te stoten in uw oogst. Denkt u aan de werken der barmhartigheid. Behalve dat er geestelijke noden zijn, en dat is de eerste en de grootste nood van een mensenleven en van het leven van de mensen in deze wereld. Zijn er ook nog zoveel andere zorgen? Is er nog zoveel ander verdriet? Is er nog zoveel leed? Zijn er nog zoveel angsten en spanningen en pijn? Heere, wat daaraan gedaan wordt om die nood enigszins te lenigen, het zij in ziekenhuizen, het zij in inrichtingen waar het werk der barmhartigheid mag gebeuren, het zij op een nog weer hele andere terrein, op hele andere terreinen, onder degenen die ontheemd zijn en die verjaagd zijn en die vluchten moeten, misschien ook wel ter wille van het geloof of vanwege het feit dat ze tot een bepaald ras horen of tot een bepaalde bevolkingsgroep die door een andere bevolkingsgroep niet getolereerd wordt. Want wat is er ook in dat opzicht veel leed dat mensen elkaar aan kunnen doen. Maar Heere, wilt u al dat werk der barmhartigheid met uw zegen bekronen en geef dat het helpen mag. Dat het vooral daarin helpen mag om mensen in nood weg te wijzen via woord en wandel tot u, die barmhartige God. Bij wie een mens ook met al zijn lichamelijke en aardse moeite mag leren schuilen. Heere, we belijden u dat wij niets verdiend hebben. We hebben veel te vragen en er zijn altijd weer nieuwe zorgen en moeiten. Maar wilt u ze genadig vervullen en ons daarbij niet aanzien in onszelf? Want zou u dat doen, Heere, dan moet u ons voorbij gaan en dan is er geen enkele verwachting. Maar wil ons nog aanzien in de Heere Jezus, in die zaligmaker van zondaren, die zijn bloed heeft gegeven, die niet teruggedeinsd is toen het allerzwaarste van hem gevraagd werd, toen hij zijn leven moest geven aan het vloekhout, toen hij tot een vloek gemaakt moest worden, omdat al de ongerechtigheden van zijn volk op hem gelegd waren. Heere, wilt u om zijnentwil en vanwege zijn offerande ons genadig zijn en ons verhoring schenken. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere uw gaven te geven en wij zingen uit Psalm 145. En daarvan het derde en het zesde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed en de Heere is recht in al zijn weg en werk. 3 en 6 van 145. naam worden geheiligd, dat betekent allereerst een gebed dat wij de Heere recht zullen mogen kennen. En er is mogelijkheid toe om de Heere te kennen, hebben we gezien, want de Heere heeft zich geopenbaard. Als de Heere dat niet gedaan had, dan zou het absoluut onmogelijk zijn geweest om hem te kennen. Maar nu heeft hij zich wel geopenbaard in zijn woord, daar heel bijzonder in. En overigens ook nog in de natuur. Daar is in ieder geval ook het een en ander van de Heere uit te leren kennen. Maar in ieder geval uit zijn woord. En dus is het gebed op zijn plaats. Geef dat wij, en dat is hetgeen waar onze catechismus in de verklaring van deze eerste bede mee begint. Geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. En u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt. Dat we u in al die facetten, in al die aspecten van uw wezen, ook in al de verschillende deugden Gods mogen kennen. Wel, dat hebben we vorige week met elkaar overdacht. Is dat nou ook uw gebed geweest in de afgelopen week? Om de Heere recht te mogen kennen. Kijk, de Heere heeft ons dat vorige week voorgehouden. Hij heeft het ons vanuit zijn goddelijke ernst ook aangeraden om dat te bidden. En dat allereerst te bidden. Om God te mogen kennen. Maar als de Heere ons dat aanraadt en als de Heere ons daartoe aanspoort en als hij ons aanwijst waarom dat zo nodig is, dan gebeurt dat niet vrijblijvend. Daarom, wat is nu daarop onze reactie geweest? Is dat nu ons gebed, ons gedurig gebed? En grijpen we met dat voor ogen naar het heilig woord van God met de bede in het hart? Heere, hier hebben we uw zelfopenbaring, heiligt die aan ons hart. Want zo zagen we vorige week pas dan, als wij de Heere recht kennen, dan kunnen we verder spreken. Dan kunnen wij ook gaan spreken over het heiligen van Gods naam en het roemen van Gods naam en het prijzen van Gods naam. Eerstelijk het kennen en dat andere pas daarna, maar dan inderdaad ook daarna. En zo wordt er in onze catechismus verder gesproken over wat dat inhoudt, uw naam worden geheiligd, gesproken wordt over, en daar wordt het woord overgenomen, heiligen. Maar dat wordt uitgebreid door twee andere werkwoorden, twee andere activiteiten. God ook roemen en God ook prijzen. En dat zijn, en dat zult u begrijpen, dat zijn dan bezigheden, werkzaamheden waarbij de mens helemaal betrokken is. Als het tenminste echt roemen en prijzen is. Dan gaat het daarbij niet alleen om onze mond. En niet alleen om onze tong, om ons spraakvermogen. Dan gaat het om ons hart. Allereerst om ons hart. Waarom? Omdat uit ons hart, en dat zegt de schrift zelf, omdat uit ons hart de uitgangen des levens zijn. Dus dan gaat het om ons hart en zo ook om onze mond, om onze tong, om onze hele levenswandel, om onze hele levensopenbaring. Maar allereerst ons hart dus. Hoe zouden we God kunnen roemen en prijzen als we geen hoge achting voor ons hebben, voor hem hebben in zijn binnenste? Als we niet hem met ons hart eerbiedigen. Als we niet met ons hart waarachtig in hem geloven en ook geloven dat hij zeer te prijzen is. Als we niet met ons hart beseffen dat hij het waard is om geloofd te worden. Maar vanuit dat hart, zei ik al, zijn de uitgangen des levens dan ook de andere activiteiten. Naar God toe, maar ook naar de mens toe. God loven, God prijzen. In het zingen van zijn lof, ja zeker, dan komt het zingen daarbij ter sprake. Dan komt het spreken van God en van zijn deugden daarbij ter sprake. Dan komt het danken van de Heere daarbij ter sprake. Zoals je dat bijvoorbeeld in de psalmen vindt, om maar een voorbeeld uit de schrift te noemen. Looft God, looft zijn naam alom. En zo zijn er toch heel wat meer psalmen die van dat heilige werk van het spreken met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag en nacht getuigen. Het eren van hem geeft de Heere de eer zijns naams, zo zegt een van de psalmen. En we hebben ervan gezongen bij het begin van onze samenkomst. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef eer om uw trouw en goedertierenheid. Naar God toe dus. Het tegen hem zeggen, hoe hoog we hem achten. Het tegen hem zeggen, hoe groot we van hem denken. Het tegen de Heere zeggen, het voor zijn aangezicht belijden. Dat we gezien hebben, dat we vanuit het woord verstaan hebben. Dat we door de geest geleerd hebben dat God te eren en te prijzen is tot in eeuwigheid. Want zijn goedertierenheid is tot in der eeuwigheid. Zegt u dat wel eens tegen de Heere? Uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van zijn gunst, die nu ook roemen in ons bidden, maar die ook roemen bij elk een. Daarom zei ik niet alleen naar God toe, maar ook naar de mensen toe. In het belijden van de Heere, in het aanprijzen van zijn dienst, in het spreken van zijn deugden, in het vermelden van wat God is en hoe we hem hebben leren kennen. Zoals we dat gelezen hebben in het tweede hoofdstuk van de eerste Petrusbrief. Gij zijt, zegt Petrus tegen die gelovigen in zijn dagen, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Maar u bent dat wel met een doel geworden, zo zegt hij hen. En wat is het doel dat God ermee had toen hij hen tot een koninklijk priesterdom maakte en tot een heilig en een verkregen volk? Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat verkondigen, dat uitspreken, daarvan getuigenis geven. Kom, ga met ons en doe als wij. Maar zoals onze catechismus duidelijk zegt en terecht zegt, dat mag dan inderdaad vanuit hart en mond gebeuren. Dat mag een hoorbare getuigenis zijn waarin Gods deugden worden bekendgemaakt en waarin de dienst des Heren wordt aangeprezen. Maar het kan toch ook weer niet beperkt blijven tot wat we daarover met onze mond, met onze tong uitspreken. Het gaat om ons hele wezen. Het gaat om alles wat de mens is. Het gaat daarbij ook om onze levenswandel. Want moet u zich maar eens indenken dat iemand goed van de Heere spreekt en dat hij de dienst van de Heere aanbeveelt en dat hij anderen uitnodigt, maar dat hij niet in alle eerlijkheid kan zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Want iemand kan daar wel over spreken en iemand kan dat nog wel met allerlei woorden duidelijk maken dat het de Heere is die er recht op heeft en al die dingen meer. Maar als je leven, je eigen leven, dat nou eens tegenspreekt, dan kan de buitenwereld zeggen, ja, je woorden zijn goed, maar kijk niet naar zijn of haar gedrag. En kijk niet naar zijn of haar levenswandel. En vandaar dat het woord van God er ook zoveel nadruk op legt. En dat daar nog net zoveel in uit dient te komen dan in wat wij met onze mond belijden. Waar de Heer in zijn woord nadruk op legt is op onze wandel. Onze godvruchtige wandel. Laat ik u wat mogen citeren uit Paulus' brief aan de Filippenzen. Hoofdstuk 1, vers 27, alleenlijk, wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Als je dan inderdaad zegt dat het evangelie van Christus is, en als dat dan echt waarde voor je gekregen heeft, als die goddelijke boodschap, die troost kwam brengen in je troosteloosheid en hoop kwam geven in je hopeloosheid. Als dat evangelie van Christus dan werkelijk de goede boodschap voor u geworden is, wandelt dan in overeenstemming daarmee. Opdat ge in deze wereld moogt onberispelijk zijn. Zoals de apostel in zijn Filippenzenbrief dat verder ook zegt in het tweede hoofdstuk, waar hij met nadruk spreekt over die wandel, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. En dan moet u daar zich niet van afmaken door te zeggen dat is een veel te hoog gegrepen ideaal. Het is een hoog ideaal, jawel. Maar we kunnen niet zeggen het is te hoog en het is te onbereikbaar en we hebben er verder niet mee te maken. De Heere heeft het via zijn apostel door de Heilige Geest ons toch op het hart willen binden. Opdat ge moogt onberispelijk zijn en oprecht. Kinderen Gods zijnde, onbestraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Onder welke gij schijnt als lichten in de duisternis, voorhoudende het woord des levens. Want als dat evangelie het evangelie van Christus voor ons geworden is, en als wij daarin de stem van de Heere hebben gehoord, en als wij tot onze verwondering hebben mogen horen hoe de Heere tot ons spreekt, genade en vrede. Wat denkt u? Dan blijft de mens toch niet zoals die van tevoren was. Dan heeft dat toch uitwerking, dan heeft dat toch effect. Dan kun je toch niet zeggen, nou dat geloof ik nu, terwijl je leven dan maar precies eender blijft en je gang door het leven precies eender blijft. Nee, dan krijgt de mens ook een teer geweten. Dan wordt die heilige God, die ook de genadige God blijkt te zijn, ons zoveel waard dat we voor zijn aangezicht begeren te wandelen. Zoals de apostel dat zegt, in heiligheid en in nieuwheid des levens. Dan wordt de mens niet slordig. En dan gaat de mens niet met een beroep op zijn zogenaamde christelijke vrijheid zich alles permitteren, alsof het niet op kan. Hij gaat er besef van krijgen dat hij in dienst gekomen is van een nauwgezet God. Die van zijn dienstknechten ook nauwgezetheid vraagt. Opdat zo, want anders gaat dat natuurlijk helemaal niet. Opdat zo, en dat is weer een andere Bijbelse notie. Opdat zo door de godzalige wandel, niet eens altijd met woorden, zeker niet met een hele hoeveelheid woorden, maar door de godzalige wandel anderen voor de dienst des Heren zouden mogen worden gewonnen. Als Gods kinderen werkelijk een aanbevelingsbrief voor de Heren zouden zijn. Waar wat vanuit gaat, niet iets negatiefs, maar iets aantrekkelijks, iets aanlokkelijks. Dan komt dat dichterbij, nietwaar, dat anderen daardoor inderdaad aangelokt worden. Als ze werkelijk zijn, wat ik citeerde uit Paulus' brief aan de Filippenzen, als lichten schijnende in de duisternis van deze wereld, te midden van een krom en verdraaid geslacht, want heb niet de hoge en de optimistische gedachten van het mensdom. Het is ook in onze dagen, net als in Paulus' tijd, een krom en verdraaid geslacht. En met alles wat men zoekt om vertier te hebben en om geluk na te jagen, zijn ze niet meer dan dit. Nou, in die duisternis heeft God nu een volk waarvan hij zegt, laat uw licht schijnen voor de mensen, opdat ze uw goede werken zien mogen en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. U zegt, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En u hebt groot gelijk. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Het is ook niet zo simpel. Er komt heel wat bij kijken. Weet u wat er bij kijken komt? En daarom is het niet zo eenvoudig voor mensen zoals u en ik. Er komt niets minder bij kijken dan een stuk zelfverloochening. Want we zijn van nature geen zoekers van de eer van de Heere, maar we zijn zoekers van de eer van onszelf. En we plaatsen onszelf zo graag op de voorgrond. En we hebben het zo graag over wie wij zijn en wat wij allemaal gedaan hebben en wat we allemaal zullen doen. En dat moet er nou af, dat moet er nou aan, dat moeten we kwijt. Vandaar dat je dit gebed, als je eerlijk bent, eigenlijk ook pas kunt bidden als je bereid bent om die zelfverloochening op te brengen. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef eer. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Het is ook makkelijker gezongen dan gedaan. Want zingen kun je het ook nog wel. Looft God, looft zijn naam alom. Zingen kun je het betrekkelijk makkelijk, zeker als je het zonder na te denken doet. Maar doen. Doen. Zo leven dat God erin verheerlijkt wordt. Hoe vaak is het niet omgekeerd? Net andersom, niet God eren, maar zeg maar eerlijk, God onteren. Daar heeft onze catechismus ook oog voor. Want in het laatste deel van de verklaring van die eerste bede wordt gezegd daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken al zo schikken en richten dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Want kijk, behalve dat wij mensen zelf de naam des Heren vaak en gemakkelijk en soms zonder dat we er erg in hebben onteren, zijn we er op allerlei manieren vaak ook de oorzaak van dat anderen die naam des Heren gaan onteren. Dat anderen de naam des Heren gaan lasteren. Dat gevaar loopt de mens. Omdat zonde altijd aanstekelijk en besmettelijk is. En als je zelf op de een of andere manier verkeerd doet en uit de rails loopt, Als je zelf niet gehoorzaam bent aan die heilige opdracht die de Heere geeft. Als je zelf je vlees aan het woord laat en niet de geest. Als je zelf, ondanks je christelijke belijdenis, toch een onchristelijk leven leidt. Al is het nog zo subtiel. Dan ben je er de oorzaak van dat anderen niet over die christenen gaan spreken. Ook dat wel. Maar dat ze de God van die christenen gaan lasteren. Wanneer is dat zo? Wanneer geven wij andere oorzaak om de naam des Heren te lasteren? Wanneer wordt die naam om onzentwil onteerd? Ja, als je net eender bent en net eender doet en net eender praat en net eender murmureert als de wereld doet. En als je in je levensinstelling eigenlijk geen enkel verschil vertoont met de levensinstelling van de wereld. En als het ons om dezelfde dingen gaat, om hetzelfde materiële denken, materialistische denken, als waar de wereld vol van is. Als het ons gaat om diezelfde grootheid van de mens als waarmee de wereld altijd bezig is. Als wij onze mond en onze tong ook gebruiken om allerlei vuile en oneerbare praat te uiten. Als wij net als anderen allerlei middelen en methoden gebruiken om onszelf te verrijken en anderen te bedriegen op een hele listige, misschien heel ondoorzichtige manier. Als wij soms over de stem van ons geweten heen stappen en maar gewoon doen. Nou, dat zijn nou die kerkmensen. Dat zijn nou die christenen. Die gaan naar de Hoflaan, omdat daar aan de ring het nog eigenlijk niet goed genoeg is. Dat zijn nou die fijnen. U herkent het wel. Dat is dan heel gemakkelijk de reactie van de buitenwereld. Die hebben het nou zo over God en over het dienen van God. Merk jij verschil? Merk jij verschil? En wanneer nog meer? Wanneer geven we nog meer aanleiding aan anderen om de naam des Heren te lasteren? Als je in allerlei gewoonten, wat de Bijbel noemt, wereldgelijkvormig bent. Tot in je kleding toe. En tot in je vrije tijdsbesteding toe. Als er geen onderscheid meer is. Ah, ze zijn toch net als wij. Wat voor verschil is er nou? Ja, alleen zondags gaan ze naar de kerk. Maar wat voor verschil is er nou verder? En wanneer nog meer? Ja, natuurlijk heel duidelijk als we in openlijke zonde leven. Als we, net als David, met dat kwaad dat hij bedreven heeft, de vijanden des Heren, en zo klinkt het uit de mond van Nathan in zijn ernstig vermaan aan het adres van de koning, als we de vijanden des Heren grotelijks doen lasteren. Dat is nou de man naar Gods hart. Heb ik dat gehoord? Batseba, Uria. Dat is nou die man die zulke mooie psalmen maakt. Nou, dat zullen wij dan niet doen, maar dan zullen ze van ons zeggen, dat is nou die man, dat is nou die vrouw die zulke mooie psalmen zingt. En nog uit volle borst ook meezingt. En dan krijgt God de smaad op zich geworpen. Dan wordt de naam des Heren onteerd. Gemeente, zonden hebben nooit alleen maar voor onszelf gevolg. Zonden hebben ook gevolg voor anderen. Zonden hebben ook gevolgen voor de naam van God. En dan moet u, en ik hoop dat er niemand is, maar ik heb ze wel ontmoet. Dan moet u dat niet gaan verontschuldigen met allerlei excuses. Want als we dat gedrag, dat oneerbare gedrag, dat we toch niet volmaakt kunnen zijn en dat we toch door dit leven ook heen moeten en dat je je niet moet laten snijden door een ander en dat je moet weten op te treden en dat je ook op je rechten moet staan en al die argumenten die dan maar gebruikt worden, u moet het niet gaan verontschuldigen dat onze wandel vaak niet is zoals die behoort te wezen. Want als we dat argument en dat soort argumenten gebruiken om ons gedrag te verdedigen, dan geven we daar alleen maar blijk door dat de naam des Heren ons geen stuiver waard is. Als we de naam van God waarachtig leerden lief krijgen, omdat God die naam zo heilig, groot en goed in onze ziel begon te verklaren, weet u, dan gaan we die naam niet alleen hoog achten, maar dan gaan we God ook de eer van zijn naam gunnen. En dan begeren we niets te doen, echt niets te doen, waardoor die naam gelasterd wordt. En hebben we dan toch aanleiding gegeven dat die naam gelasterd wordt, dan vervult ons dat met een innerlijke smart. Iemand zegt weer, ja, het is toch niet zo eenvoudig om naar de betekenis van deze eerste bede echt te leven. Nee, dat is ook niet eenvoudig, gemeente. Maar het is een rijke troost dat de Heere dit niet alleen maar als een gebod aan zijn kerk meegeeft. Wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Maar dat de Heere Jezus het ook als een gebed aan zijn kerk op de lippen legt. Want zal het er ooit echt van komen, dan komt het er alleen van in de weg van het gebed. En dan nog zegt iemand, komt het er dan echt van? Komt het er dan echt van dat een mens dit mag gaan doen en zo mag gaan leven? Ja, als het van ons moet komen, niet. Dan zal de naam des Heren altijd onteerd blijven. Maar die naam des Heren zal toch niet onteerd blijven, gemeente. Want bezie het nou eens van deze kant. De Heren geeft het als een opdracht, als een bevel aan zijn kerk mee om te wandelen waardiglijk het evangelie. Laat dan uw wandel zijn zonder geldgierigheid. Wandelt dan onberispelijk en onbestraffelijk te midden van een krom en verdraaid geslacht. Maar ik zei u, de Heere Jezus heeft het zijn discipelen ook als een gebed op de lippen gelegd. En weet u, dat gebed, dat is niet in de eerste plaats bedoeld. Heere, leer ons uw naam heiligen. Maar het is een gebed waarbij de Heere gevraagd wordt, en zo mogen we het ook allereerst zien. Heere, zorgt u er nu zelf voor dat uw naam geheiligd wordt. En dat gebeurt. Dat gebeurt. God zal er zelf voor instaan dat zijn naam geheiligd wordt. Hoe dan? O, de Heere maakt zich op allerlei wijze heerlijk. In de werken zijn er handen. En al zou geen mens het zien, dan ziet God het nog. Op die alpenweiden waar de bloemen in allerlei pracht bloeien en waar bijna nooit een mens komt, bloeien die bloemen daar allemaal voor niks? Wel, nee. Elk bloempje brengt daar op zijn eigen manier zijn schepper lof toe. En God ziet het. De werken zijn er handen. Al uw werken zullen u prijzen. En de engelen zien het ook. En ze aanbidden hun schepper vanwege de majesteit en de heerlijkheid en de schoonheid van de werken van zijn handen. Hij is heerlijk en hij maakt zichzelf heerlijk. En God zal er inderdaad voor zorgen dat zijn naam geheiligd wordt. En dan niet alleen maar in die werken van zijn handen, als hij de bloemen doet bloeien, als hij in het rijk der natuur al die dingen toont en bewijst, waarin hij zijn grootheid en zijn heerlijkheid demonstreert, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Maar dacht u niet dat de Heere zichzelf een naam maakt? Zo staat het ook in de schrift. In het laatste vers van Jesaja 55. Dat zal de Heere zijn tot een naam. Wat? Dat hij voor een doorn een dennenboom doet opgaan. En voor een distel een myrteboom. Dat hij van onvruchtbare, stekende, lastige, onbeschaafde, onbesneden, onbekeerde mensen schepselen maakt in wie hij verheerlijkt wordt. Hoe verheerlijkt God zijn naam elke keer als hij een zondaar wederbaart? Elke keer als hij er weer een trekt uit de duisternis en hem overbrengt in zijn heerlijk, in het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. Elke keer als hij een mens ontrukt aan Satans macht en als hij hem op de weg naar de eeuwige zaligheid plaatst. Elke keer als de Heere zijn macht, zijn genademacht, zijn barmhartigheid bewijst. Als hij bewijst dat de duivel het niet wint. Als hij bewijst dat de mens met al zijn verzetten, met al zijn weerstanden tegen de goddelijke wil, toch uiteindelijk de wapens gaat inleveren en zich voor de Heere gaat buigen en gaat bidden. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? God verheerlijkt zijn naam. Als hij Saulus van Tarse van zijn paard afstoot en zijn ogen verblind door hemels licht, en hem daar als een smekeling op de weg van naar Damascus doet bukken voor de hoge God. God verheerlijkt zijn naam als hij aan de fundamenten van de kerker van de gevangenis in Filippi schudt. En als hij die stokbewaarder aan het eind met al zijn eigen mogelijkheden brengt. En als hij die man doet vragen, wat moet ik doen? En als hij zich dan in het hart van die man openbaart. God verheerlijkt zijn naam als hij onder de prediking van de apostel Paulus aan de oever van dat riviertje buiten Filippi, te midden van een groepje daarbij eenvergaderde vrouwen, het evangelie laat verkondigen. En als zij in alle stilte, je zou bijna zeggen via de achterdeur in het leven van Lydia binnenkomt en haar hart gaat openen. Heus de Heere verheerlijkt zijn naam. En hij doet het nog. Zo heiligt hij zelf zijn naam. En dan blijft het gebed toch niet onbeantwoord. De Heere heeft het ook gedaan toen hij zijn zoon in deze wereld gaf. Want laat het dan zo wezen dat sinds Adam en Eva er geen mens geweest is die de naam van God heeft geëerd. Laat het dan zo wezen dat er in het hele menselijke geslacht niemand is die uit zichzelf allereerst en allermeest bedacht is op wat God verheerlijkend is. Er is er toch in dat menselijk geslacht één ingekomen die kon zeggen aan het eind van zijn leven, ik heb hun uw naam geopenbaard. Er is er toch één geweest die, om het met de woorden van de catechismus gezet te zeggen, die zijn leven zo geschikt en gericht heeft in al zijn gedachten, in al zijn woorden en in al zijn werken, dat de naam van zijn vader om zijnentwil niet gelasterd kon worden, maar alleen maar geëerd en geprezen kon worden. De Heere Jezus Christus. En hij is de vervuller ook van deze bede. Hij heeft ervoor gezorgd dat de naam Gods geheiligd zou worden. En als hij dat doet, en als hij daar zoveel belang in gesteld heeft, heel zijn leven lang, zodat ook zelfs zijn gedachtenleven in zijn innerlijke overleggingen tot zijn droomleven toe altijd gericht is geweest op de eer van de Heere. Wat denkt u, wat zal hij dan gaan doen met zijn volk? Met het volk dat hij gekocht heeft met zijn bloed. Dat volk dat hij gekocht heeft met zijn bloed, gaat hij ook heiligen door zijn geest. En toen we het over zondag 46 hadden, over dat huisgezin Gods, waarin de Heere gevallen zondaren, Adamskinderen, als geadopteerde kinderen aanneemt, toen hebben we gezien dat in dat huisgezin ook een natuurlijke zoon van God is. En dat is hun oudste broeder. Dat is de Heere Jezus. En de Heere Jezus heeft, zoals we zagen, de naam van God altijd geheiligd. Hij zal er nu ook aan gaan werken door zijn geest, dat die andere kinderen in dat gezin, die aangenomen kinderen, ook gaan beginnen naar al Gods geboden te leven en die naam des Heren hoog te houden. Waarom zouden ze dat trouwens niet doen? Waarom zou dat niet gebeuren in het leven van hen die van God de Heere genade ontvangen hebben? Ach, er zijn zoveel motieven waarom ze dat nu inderdaad zouden gaan zoeken. God is het zo waard. Zegt u dat met mij mee? God is het zo waard. Wat heeft hij voor ellendigen al niet gedaan? Wat heeft hij voor verloren zondaren al niet verricht? Heeft de Heere u gevonden? Waar? Op het pad der deugd? Of op de mesthoop? Die armen opricht uit het slijk. Nou, daar vond hij ze. Daar vond hij ze allemaal, die hij echt gevonden heeft. Niet op het pad der deugd, maar op de weg van de ondeugd. En toen heeft hij ze opgeraapt. Zoals Ezechiël dat tekent in het 16e hoofdstuk van zijn profetie, toen ze daar vertreden lagen in hun bloed. Toen kwam hij voorbij. En toen zei hij, leef in uw bloed, ja leef. En hij heeft ze aangenomen, hij heeft hun lot zich aangetrokken en hij heeft ze in zijn gunst en ontferming opgenomen. En wat heeft hij van ze gemaakt? Huisgenoten Gods, die armen opricht, uit het slijk naast prinsen plaatst, een wereldgrootte. Wel nu dan. Is die God het dan niet waard dat zijn naam geëerd en geheiligd zal worden? En is dat niet een voldoende, in ieder geval een heel belangrijk motief voor degene die die opzoekende liefde Gods in hun leven hebben leren kennen, om nu ook zo te leven zoals de Heere dat bedoelt in die eerste bede? En bovendien, en laat dat ook maar een motief zijn, als zij het niet doen, wie zou het dan wel doen? De wereld doet het niet. De wereld doet het niet. Integendeel, wat een smaad wordt er op de naam des Heren geworpen. En wat wordt die heilige naam van de Heren besmeurd en gelasterd en als vloekwoord gebruikt. Hoe langer, hoe meer. En wat een lastertaal wordt er over de naam des Heren uitgegoten. En wat wordt God gekrenkt. En bespot, en wat wordt zijn heiligheid vertreden? Nou, als je het daar dan niet van verwachten kunt dat de naam des Heren geëerd en geheiligd zal worden, zouden dan diegenen die beter weten, zouden dan diegenen die dat toch in beginsel geleerd hebben dat in die naam Gods hun heil gelegen is, zouden die dat dan niet gaan doen, die naam hoog houden? En nog een motief, gemeente. Het lijkt zelfs een beetje egoïstisch als ik dit ga zeggen. Maar de Heere heeft er in zijn woord toch ook aanleiding toe gegeven. Wat dan? Dat het ook voor diegene die het doen mag, Gods naam heiligen, voor hemzelf zo profijtelijk is. Want de Heere heeft gezegd, die mij eren, zal ik eren. Als zij hem hoog houden, dan houdt hij hen hoog. Als zij hem mogen bedoelen in hun leven, dan rekent hij ze tot zijn volk, tot zijn oogappel. En wie het aandurft om die oogappel aan te raken, die krijgt met God zelf te doen. Als zij gesmaad, als zij vervolgd worden, dan rekent hij zichzelf dat toe. Hoort u maar wat de Heere Jezus zegt als hij Saulus arresteert op de weg naar Damascus. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Hij rekent het zichzelf aan. Wat zijn volk aangedaan wordt. Hij voelt dat in zijn eigen ziel. En omdat het zijn volk is, omdat het zijn oogappel is, omdat het zijn juwelen zijn, zoals hij ze in de profetie van Maleachi noemt, daarom zal hij hen die hem eren ook eren. En als ze belasterd worden en als ze beschuldigd worden, dan zal hij elke beschuldiger de mond stoppen. Dus het is voor hen zelf ook nog profijtelijk. Want als zij aan zijn kant mogen staan, dan mogen ze weten dat hij aan hun kant staat. En dat hij hen met zijn vleugelen dekt. En dat alle instrument dat tegen hen bedacht wordt, want ze komen er ook achter dat er allerlei tegen hen bedacht wordt, dat alle instrument dat tegen hen bedacht wordt niet zal gelukken. En laat dat ook dan een argument zijn, maar vanuit het negatieve, als we het niet doen. Gemeente, als we dat nou eens nooit in ons leven leren doen, de naam des Heren heiligen, in alle oprechtheid en onze levenswandel, onze woorden, onze gedachten, onze werken al zo richten en schikken, dat we de eer van onze Schepper en de eer van die God gaan zoeken. Als we nou eens aan al die dingen voorbij leven en de naam des Heren, nou ja, ach, je wilt hem niet helemaal minachten, maar het raakt je van binnen toch eigenlijk niet. Erger nog, als we die naam zelf ook onteren en andere aanleiding geven om die naam te onteren. Ik citeerde zojuist een paar woorden, maar dat was maar een halve tekst. Sommigen van u zullen dat wel gemerkt hebben. Die mij eren, zal ik eren. Maar, staat er achter de komma, maar die mij versmaden, zullen licht geacht worden. Kunt u zich dat indenken? Wat dat inhoudt, wat dat betekent om door God licht geacht te worden. Wat dat betekent? Dat de adem van de Almachtige je zo weg kan blazen. Als een veertje. Licht geacht. Zoals God dat zei in die nacht. Het feestmaal van Belsazar. In het vijfde hoofdstuk van het boek Daniël lezen we daarvan. U weet wel dat feest, dat dronkenmansfeest. Waar wijn gedronken werd uit de heilige vaten uit de tempel in Jeruzalem. En dan verschijnt daar in één keer aan de wand dat schrift, die hand die schrijft. Een onleesbaar schrift. Maar zelfs al begrijpt niemand het, er is paniek in die zaal. De koning, met al zijn praatjes en met al zijn grootheid, de Bijbel vertelt ons, toen hij dat zag, stieten zijn knieën tegen elkaar. Zo wordt hij door schrik overvallen. En dan moet Daniel komen en Daniel moet uitleggen en Daniel legt uit. Geteld, geteld, gewogen, te licht bevonden. Te licht bevonden. En waarom heeft de Heere dat vonnis over deze koning uitgesproken? Waarom heeft de Heere gezegd, u bent te licht bevonden? Daniel zegt het. Die God, in wiens hand uw adem is, en bij wie al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Dat had Belshazzar nooit geleerd. Uw naam worden geheiligd. Nooit gedaan. Zijn woorden, zijn gedachten, zijn werken schikken en richten tot de eer van zijn schepper. Dat had hij nooit gedaan. Gemeente, we hoeven geen hoereerders te zijn en we hoeven geen dieven te zijn en we hoeven geen moordenaars te zijn. Het enige wat we hoeven te doen, wil God ons te licht bevinden, dat is God niet vereren. God niet vereren. Dat is het enige wat u en ik hoeven te doen om voor eeuwig verloren te gaan. En wat gebeurt daar? De schrik is weg. Nou weten ze het wat het betekent. Nou is de onzekerheid weg. En tegelijkertijd is alles waar ze zo pas van onder de indruk waren ook verdwenen. En Belshazzar die grijpt weer moed. Hij gelooft helemaal niet wat er gezegd is en wat er op die muur staat. Daniel die krijgt een gouden keten om zijn hals. Daniel wordt overluid uitgeroepen dat hij de derde heerser in het koninkrijk zal zijn. Applaus voor Daniel, die het zo mooi kon uitleggen. Maar het maakt gans en al geen indruk. En dan? Nou, dan bewijst God dat Belshazzar te licht bevonden is. Want hoe eindigt dat hoofdstuk? Wat is het laatste vers? In diezelfde nacht werd Belshazzar, der Chaldeeën koning, gedood. Er breekt niet eens een nieuwe morgen voor die man aan. En dat is nou het lot van allen die de Heere versmaden, die zullen licht geacht worden. Gemeente, kwam het er al van in uw leven, bij aanvang en bij voortgang, om de naam des Heeren te heiligen. En dit gebed dat de Heer Jezus prioriteit gaf, op de eerste plaats zetten, dat deed hij ook met een bedoeling. Het gaat toch, het moet toch allereerst om God gaan. Om die grote God, die in Christus ook die genadige God is. Kwam het er al van in uw leven om dat gebed met mond en hart echt mee te bidden? Amen. We zingen uit het gebed des Heren het tweede vers.
Thank you.
Wij zullen danken. Heren, we danken u ervoor dat u ons ook vanavond wilde onderwijzen vanuit uw woord. En dat we met elkaar inzicht mochten verkrijgen in wat de Heer Jezus bedoelde toen hij zijn kerk leerde bidden. Uw naam worden geheiligd. En nu gaat het erom, Heren, dat dat gebed ook ons gebed zal zijn. En nu zal het er ook om gaan dat wat we daarin bidden in ons leven ook gestalte zal krijgen. Zorgt u door uw Heilige Geest daarvoor. En laten we het leren, Heren. En laten we daar ook voortgang in mogen maken om u de Heren te eren. Want die u eert, zal door u ook geëerd worden. Maar die het niet doet, die u versmaadt, die aan u voorbij leeft, die wordt licht geacht. En we hebben gezien wat dat betekent. O God, bewaar ons alle daarvoor, voor dat lot dat Belsazar trof en terecht. Bewaar er ons voor, Heren, dat wij ook onder dat oordeel zouden vallen en verloren zouden gaan. Maar breng ons nog tot kennis van de waarheid. En waar u dat genadewerk zijt begonnen, Heren, en waar u uw naam in beginsel, betekenis en waardij gegeven hebt. Laat dat dan voortgang mogen hebben. En laat ons leven mogen zijn zoals we dat gehoord hebben uit de brief van de apostel aan de Filippenzen. Dat wij onbestraffelijk en onberispelijk zullen wandelen. En schijnen als lichten in de duisternis te midden van een krom en verdraaid geslacht. Heren, laat uw woord zo gevrucht mogen dragen en tot zegen mogen zijn. Gedenk ons in de week die voor ons ligt. Wilt u in ieder van ons helpen en bijstaan, ook de kinderen die weer naar school gaan. Zegent u ze ook bij het onderwijs, zegen hen die onderwijs geven. Denk ook aan ons als gemeente. Wil morgenavond op de ledenvergadering ook zijn, Heren, met uw tegenwoordigheid en alles leiden en besturen, zodat het tot eer van uw naam mag zijn. En wat we dan ook te doen hebben, Heer, ook in onze dagelijkse arbeid, geef dat uw naam om onzentwil niet gelasterd zal worden, maar veel eer geëerd en geprezen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Laat ons heen in vrede en draagt met uw God zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.